En ik vind het erg fijn om vanmorgen weer in uw midden te zijn, zeker. Ook u thuis of waar dan ook. Fijn om vanmorgen, wanneer dan ook, hè, wanneer je kijkt, een moment stil te staan bij het woord van God. Vanmorgen eigenlijk ook best wel een beetje een speciale dienst, toch? Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen. Ja, seizoen 26, 27. In Den Haag zouden we de normale aandacht aan besteden als we daar waren, maar ik hoop dat Jaap het doet. De scholen gaan weer beginnen, toch? Een reden te meer om daarbij stil te staan. En zeker ook om het met gebed te omringen. Niet alleen vanmorgen. Jeugd. Nou, je bent alleen. Okay. Ja. Heel veel sterkte. Zeker. Veel wijsheid ook. Maar bovenal ook heel veel plezier. Zeker, hè? Dat heb je wel nodig. Waar je ook naartoe gaat, wat je ook meemaakt, onthoud één ding. Jezus is nabij. Hè, dat geldt voor ons ouderen en dat geldt voor jullie jongeren. Hè? De ouderen gaan misschien ook weer aan een nieuw seizoen beginnen. Die gaan gewoon door met Jeu de Boel in de petankeclub in Alphen of zo. Hè? Ik weet het niet, maar goed, het nieuwe seizoen gaat van start en Jezus is nabij, zeker. Met hem kun je altijd en overal praten. Daar heb je geen mobiel voor nodig. Als je die moet inleveren aan het begin van de les, met Jezus kun je altijd praten. Weet ik uit ervaring, absoluut. Hij is er, hij luistert, hij helpt. Onthoud dat goed. We hebben het gezongen, we hebben het gehoord in de zangdienst. Ik wens jullie een fantastisch jaar toe. Zeker. Nou, de zomervakantie is achter de rug. Dat heb je wel gemerkt, denk ik. Hè? Waar we zo lang op gewacht hebben, dat kregen we. Regen, regen. Dus de zomervakantie achter de rug. En de periode daarvoor was voor Annette en mij best wel een zware periode. Intensief. En dan is intensief eigenlijk een understatement. Sinds een paar maanden ben ik met pensioen. Nou ja, emotioneel. ik werk niet meer bij Dura, ik werk nu voor Dura. Oké. Gestopt als docent bij de BOP, hè, Bouwend Nederland. Ook daar, hè, dat neemt best wel de nodige tijd en zo in beslag. Om je daarop voor te bereiden, enzovoorts, enzovoorts. Annette had een heel jaar zware jaren achter de rug. Rondom die periode heeft een van onze kinderen nog een tijdje in de hoop gezeten. En wij waren 40 jaar getrouwd. Kijk. Zeker. Op 20 juni 1986 zijn Annette en ik in het huwelijksbootje gestapt. Nadat we elkaar via een jeugduitwisseling tussen Breda en Den Haag hadden leren kennen. Na een concert in de Kuip van Simon & Garfunkel, 9 juni 1986... om nooit te vergeten, is het helemaal goed gekomen. Zeker, broeder Bulthuis die leidde de trouwdienst, broeder Brunt die overhandigde de trouwbijbel, en onze trouwtekst was, en daar staat hij, want de Heere God is een zon en schild, de Heere geeft genade en ere, het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. Psalm 84 vers 12, de Nederlandse de NBG. En tegenwoordig klinkt dat dan zo, hè? God de Heere is het licht in mijn leven. En hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en hij herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Je voelt hem al aankomen, hè? Dan gaan we discussiëren over wat is nou precies volkomen. Want dat is relatief. Nou, om lang verhaal kort te maken. Wij voelen ons rijk gezegend. Los van het woordje volkomen. Zeker. Maar onze trouwtekst is ook tegelijk ons getuigenis. Over ons huwelijk en ons gezin. Over ons dagelijks leven. Op heel wat momenten in ons leven hebben wij de bescherming van de Heer mogen ervaren. Zijn nabijheid. Zijn aanwezigheid in ons leven. Zijn antwoorden op vragen die wij gesteld hebben. Zijn raad en advies. Soms met een bijbeltekst. Soms door wat iemand tegen je zei. Of soms door een rechtstreekse inspiratie door Heilige Geest. Soms door gesprekken met mensen enzovoorts. Hij beschermt. Nou ja, en als je dit meemaakt, dan zul je wel begrijpen, die 40 jaar één groot feest. Wat zijn jullie lief. Echt. Want toen ik tot in Den Haag zei, begon mijn hart te lachen. Eén groot feest. Hij schenkt vergeving. En dat hebben wij ook aan elkaar gedaan. Vergeving verlost. Vergeving maakt los van het verleden. Vergeving maakt ook los van aanklacht. En ik ben een man. Vergeving maakt ook los van zelfmedelijden. Vergeving stelt je in staat om je te openen voor God. Maar vergeving stelt je ook in staat om je weer te openen voor de ander. Vergeving stelt je in staat om in ere hersteld te worden. Blokkades, innerlijke blokkades, die worden door, de Bijbel noemt dat schansen, maar die worden door vergeving opgeruimd. Het mooiste voorbeeld daarvan eigen tijd is eigenlijk wel Nelson Mandela. Op het moment dat hij de gevangenis verliet op Robbeneiland, toen heeft hij per direct die directeur van die gevangenis vergeven. Want hij zei, als ik dat niet doe, dan ben ik fysiek wel vrij, maar mentaal blijf ik altijd gebonden en ga ik gebukt onder het juk. En toen hij gehuldigd werd, ingeleid werd, geïnaugureerd werd als president van Zuid-Afrika, zat die directeur op het podium. Als je niet kunt vergeven, zowel jezelf als de ander, dan blijf je altijd gevangen. Het vraagt altijd aandacht. Het rooft altijd energie. Er komt een hoop fantasie en leugen bij, allerlei aannames die jouw waarheid worden. Ja, Wim, jij keek de andere kant op toen ik naar jou keek. En dan begint er een hele gedachtegang, dus ik zal wel denken enzovoorts. En na verloop van tijd, dan zie je elkaar excuses aan te bieden in een of ander tv-programma genaamd het diner. Hè? Er zijn de jaren van je leven voorbij gegaan aan een maalstroom van gedachten, is je energie geroofd enzovoorts. Niet kunnen vergeven, moet je maar eens vragen in de gezondheidszorg. Het bewerkt stress. Niet kunnen vergeven, het bewerkt geestelijke schade. Mensen die er mentaal aan onderdoor gaan. Niet kunnen vergeven, het bewerkt lichamelijke schade. Een hoge bloeddruk, hartfalen enzovoorts. Onze Vader in de hemel, wij eren uw heilige naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen en laat uw wil op de aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Geef ons vandaag het eten wat we nodig hebben en vergeef ons onze zonden. Gelijk ook wij vergeven onze zonden. Ja. Ik wil het niet over wetmatigheden hebben enzovoorts. Die vul je maar voor jezelf in. Maar er zit wel een principe in. Zeker. En waarom leert Jezus ons dat nu bidden? Om ons bewust te maken van het feit dat als je werkelijk vrij wil komen in je leven, dat je vergeving heel serieus moet nemen en moet invullen. Ook van wat je allemaal is aangedaan, door wie dan ook en wat dan ook in het verleden. Vergeef het. Als je aan het kruis hangt, figuurlijk, wat je ook meemaakt, dat je dan ook kunt vergeven hun, want zij weten niet waar ze mee bezig zijn. Nou ja, in dat proces zit ik, want ik vlieg nog wel eens van dat kruis af en oké. En zo kan ik bij mijn uitgangstekst van morgen, en dat is Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. Maar ik wil dat Annette niet aandoen om te vragen, wil je dat ook alsjeblieft typen in de slide? Ik lees hem Ezechiël 47, vers 1 tot en met 12. Even by the way, ik zeg altijd in Den Haag, alsjeblieft, neem je Bijbel mee en lees mee. Neurologisch vindt er namelijk, moet je maar eens koelen, neurologisch vindt er een ander proces plaats. Of je het zelf opzoekt en meeleest, of dat je hier even naar de muur kijkt. Maar dat terzijde. Het water dat leven brengt, Ezechiël 47. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En ik zag water van onder de ingang van de tempel wegstromen in oostelijke richting. Het water liep rechts langs de zuidkant van het altaar naar beneden. En hij bracht mij daarna via de noordelijke poort buiten de muur en leidde mij naar de oostelijke poort, waar ik het water zag voortstromen aan de zuidkant. De zaak is van de oostelijke poort. En al metend nam hij over een afstand van 450 meter mee langs de stroom en hij zei mij mee over te steken. En op die plaats kwam het water tot aan mijn enkels. Hij telde nog eens 450 meter uit en daar reikte het water al tot aan mijn knieën. Nog eens 450 meter verderop reikte het water tot mijn middel. En bij het volgende meetpunt, na 450 meter, was het water zo diep dat ik moest zwemmen om te kunnen oversteken. Lopen was niet meer mogelijk. En hij zei mij te onthouden wat ik had gezien en hij nam mij mee terug langs de oever. En toen ik aan de oever terugkwam, zag ik aan beide zijden van de stroom talloze bomen staan. En hij vertelde mij, deze rivier die stroomt in oostelijke richting door de woestijn en door het Jordaandal naar de Dode Zee, waar het zoute water zal genezen en weer fris en helder zal maken. Alles wat het water in deze rivier aanraakt zal leven. De Dode Zee zal wemelen van vis, omdat haar water genezen zal zijn. En waar dit water ook stroomt, het zal leven brengen. Vissers zullen langs de kusten van de Dode Zee staan en vis vangen van En-Gedi tot En-Eglaim. Overal langs de kust zullen visnetten in de zon liggen te drogen. Alle soorten vis zullen in de Dode Zee rondzwemmen, net als in de Middellandse Zee. Alleen de moerassen en poelen zullen niet worden genezen, zij zullen zout blijven. Maar langs de rivieroevers zullen allerlei soorten vruchtbomen groeien. De bladeren zullen nooit meer bruin worden en afvallen. Zij zullen altijd vrucht dragen en elke maand zal er een nieuwe oogst zijn, zonder ook maar één misoogst. Want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier, die in de tempel zijn bron heeft. Het fruit zal als voedsel dienen en de bladeren zullen genezende kracht bezitten. Verwacht van mij vanmorgen geen studie over Ezechiël, zeker niet. Verwacht van mij ook geen verhandeling over de geschiedenis of de opbouw van het boek Ezechiël. Zeker niet. Ik heb het wel eens meer gezegd. Je kunt een kookboek uit je hoofd kennen en doodgaan van de honger. Je kunt van alles weten over het koninkrijk van God en er niet leven. Waar het mij vanmorgen om gaat is of jij die boom bent aan het water. Niet of je er alles van weet, maar of je dat je ermee identificeert. Als je dat leest, dat je dan tegen jezelf zegt, dat ben ik, dat gaat over mij, ik ben die boom. Daar gaat het mij vanmorgen om. Levend, makend water, wat ontspringt in de tempel. Ezechiël die sluit zijn werk af met een visioen dat je niet snel vergeet. Hij ziet een rivier. En die rivier die begint heel klein, met druppels, met spetters. Maar nog geen anderhalve kilometer verder kun je er niet meer doorheen lopen. Dan moet je zwemmen. Heer Jezus Christus die zegt dat die rivier de geest is. De Heilige Geest die God aan zijn kinderen geeft. Ik zal het u voorlezen uit Johannes 7, vers 7, of, 37 tot en met 39. Dus Johannes 7, vers 37 tot en met 39. En daar staat op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op en hij sprak de mensen toe en hij zei, als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Dat is mooi, hè? Niet van, ik weet waar je moet zijn. Nee, kom bij mij. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als je in mij gelooft. En hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. De structuur van die rivier, waar we het over hebben in Ezechiël, die dus met een paar druppels begint en 1,5 kilometer verder al zo'n geweldige watermassa is dat je er doorheen moet zwemmen. Die structuur van die rivier, dat is de structuur van het Koninkrijk van God. Dat is de structuur van God zelf. Want deze bloem is niet opeens een bloem geworden, maar die is gegroeid en die is met een zaadje begonnen. U bent ontstaan door de versmelting van een zaadcel en een eicel. En moet je eens kijken wat hier zit. Dat bedoel ik, hè? Zeker. Af en toe wat eten, wat drinken, wat slapen en moet je eens kijken. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Je bent niet opeens een zoon van God. Je begint volgens een bepaalde structuur van God. Jezus zegt zelf, Johannes 3 tegen Nicodemus, opnieuw geboren worden. Nou ja, en dan begint het, hè? Ik moet. Nee, helemaal niks. Af en toe eten, drinken, slapen. En vooral rustig afwachten, doorleven, doorgaan met ademhalen. Dan hou je het langste vol, zeker. Het begint druppelsgewijs. Maar het begint met de geest van God. Gods geest. En stromen van levend water komen naar buiten, totdat het een ondoorwaterbare rivier wordt. Wat een fantastisch visioen. En wat een bemoediging voor het volk van Israël. En wat een bemoediging voor ons, het geestelijke volk van Israël. Kijk, de tijden en de gelegenheden, die zijn aan onze God. En de uitwerking van Gods heilsplan in deze tijd is aan Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland, ons hoofd, onze leidsman, onze weg, onze waarheid, ons leven. Wij hoeven slechts te volgen. Van de week lazen wij nog een keer Johannes 21. En dat is dan de geschiedenis dat Petrus, daar staat dan boven Petrus in ere hersteld door Jezus, 3 keer verloochend. En dan zitten ze daar op het strand, met z'n 7 of met z'n 8 hebben ze dan gevist in die boot. En ze proberen wat vis te vangen, maar het lukt helemaal niet. En dan roept er iemand vanaf het strand, gooi je net uit aan de andere kant. Nou, dat was eigenlijk nog dan. Dat had te maken met die stromingen. Als ze het zouden doen, dan zouden het net onder de boot vast komen te zitten. Maar goed, ze doen het en het net zit vol met vis. En dan zegt Johannes tegen Petrus, het is de Heer, het is Jezus. Dus Petrus die schort alles op en die rent naar het strand. En dan heeft Jezus zo heel privé een paar vragen. En dan vraagt hij niet aan Petrus, wat weet jij eigenlijk van mij? Hij vraagt ook niet aan Petrus, hoe kon je nou toch zo stom zijn, man? Nee, het enige wat Jezus vraagt, hou je van mij? Tweede vraag, Petrus, hou je werkelijk van mij? Hij vraagt ook niet, ga je daarna naar de Bijbelschool of ga je dan theologie studeren? En de derde keer, hou je van mij? Dat is genoeg voor Jezus. Want in dat houden van zit namelijk ook bescherming. Waarvan waar je van houdt, bescherm je. In dat houden van zit ook zorgen voor, enzovoorts. Voor Jezus is het genoeg. Als je vanmorgen antwoord geeft op de vraag voor jezelf, houd ik van hem? Houd ik echt van Jezus? Nou, dan komt dat vanzelf al tot uiting in je leven. Zeker. In het visioen ontspringt de rivier aan de oostpoort van de tempel. Ja, ik heb hier wel zo'n ding, maar prachtig. Gaat veel beter zo. Samenwerken noemen we dat. En van Annette mag ik niet dat rode ding gebruiken. Ik moet het aanwijzen. Hier zie je de tempel. Dit is de oostkant. Hier zie je de poorten. En hier begint die stroom. En die komt hier onder de deur door. En die stroomt zo weg oostwaarts. En dan alsjeblieft ook het tweede plaatje graag. Nou, fantastisch. En hier zie je dan eigenlijk een soort doorsnede. Hier zie je de Dode Zee, het meer van Galilea, de Jordaan daartussen. Hier zie je Jeruzalem liggen. En ik zal dit straks nog wel even vertellen, maar hier is het één groot dal zo naar beneden. We hebben het met eigen ogen mogen aanschouwen, zeker. Het oosten van Jeruzalem is synoniem voor door, voor droog, voor dood. Daarom heet het ook Dode Zee. Het is woestijnachtig en uiteindelijk, wat ik zei, één lange glooiende weg, hups, zo naar beneden toe. En de Dode Zee is de laagst gelegen zee op aarde. 420 meter min zeeniveau. 420 meter. En het heeft de naam Dode Zee omdat er niets in leeft en niets in groeit. Het water bestaat voor 33% uit zout. Met recht dus Dode Zee. En we hebben erin gelegen. Zwemmen kun je niet. Je moet geen zout in wonden strooien. Ik heb het aan de lijve ondervonden. Met een wondje die Dode Zee in. Dat herinner je altijd, hè? Dus in het boek van de vakantie. Lastig. Dat deed behoorlijk zeer. Maar goed, met recht dus Dode Zee. En die hele gang zo, hè, dat is eigenlijk één neerwaartse spiraal. Van droogte, van dorheid, van doodsheid. En soms, maar dat kun je wel overzetten naar je eigen leven. Soms kan dat in je eigen leven ook best wel eens zo functioneren, toch? Zo zijn. Ik heb wel eens eerder gezegd dat er een bittere wortel in je leven is niet opeens een bittere wortel. Maar een bittere wortel begint met een bitter zaadje. Bijvoorbeeld het niet kunnen vergeven, dat is zo'n bitter zaadje. En als je dat niet doet, dan wordt een bittere zaadje, wordt een bittere wortel. Nou, prima. Ik wou nog even kijken, maar goed. Zo is het dus ook, al wat de duivel doet, is op een bitter zaadje water uit de Dode Zee gooien. Want dan wordt het vanzelf wat dor en dan wordt het doods en dan wordt het droog en al het leven verdwijnt eruit. Zonder verder in te gaan op dit proces, de oplettende luisteraar zal het ongetwijfeld herkennen, wil ik graag stilstaan bij de genezende, herstellende, bevrijdende, levendmakende proces van het water. Levend water, dat ontstaat bij de bron van het leven. Levend water, dat haal je bij God zelf. En hoe werkt dat dan in je leven? Door je leven te leven onder leiding van Jezus Christus. Want dat is wat Jezus antwoordde aan Petrus, toen hij vroeg, hè, van, heb je mij waarlijk lief? En zegt Petrus, ja Heer, u weet het toch. En het enige wat Jezus zegt, volg mij. Nou, door je leven te leven onder leiding van Jezus Christus. Dat hebben we al vroeg geleerd. Lees je Bijbel, bid elke dag. En dan het grootste gebod. En ik zal u dat voorlezen uit Matteüs 22, vers 37 tot 40. Matteüs 22, vers 37 tot 40. Dat is eigenlijk het grootste gebod. En Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. En het tweede, even belangrijke gebod is, hou net zoveel van uw medemens als van uzelf. Deze twee geboden zijn de basis voor de hele wet en de profeten. En dus ook de basis voor Ezechiël, voor wat we hier vanmorgen met elkaar lezen. Net de Belastingdienst, moeilijker kan ik het niet maken. Heb God lief bovenal en je naaste als jezelf. Punt. En dan moet je niet discussiëren over wie is mijn naaste en, nou ja, enzovoorts. Hè. Daar heeft Jezus wel op. Die twee geboden zijn dus de basis vooral. Die rivier van levend water ontstaat in ons leven als wij ons leven in relatie met Jezus Christus leven. Als we dat beleven, als we dat uitleven, als we dat overleggen met hem, vragen enzovoorts. Als we ons laten leiden door Gods geest en door zijn woord. Als we afleggen alles wat ons zo licht in de weg kan staan. Overspel, ontucht, vuiligheid, roddel, losbandigheid, afgoderij, mammon. Mammon, ander woord voor geld, hè? De wortel van alle kwaad. Geldzucht. Als ik maar genoeg heb. Zeker. Als ik maar genoeg heb. Spiritisme, occultisme, haat. Haat zaaien. Ruzie, nijd, drift. Rivaliteit, oneenigheid, sectarisme. Sectarisme. Nee, ik ben bij het evangelie. Nee, mijn opa en oma destijds waren bij het vrije evangelie. Haha, ik ben bij het volle evangelie. Hoezo sectarisme? Ja, hoezo sectarisme? Ja. Heb je naaste lief als jezelf? Kerkmuren zijn van mensen. God ziet het hart aan. Ja. Ik zei... Je kunt van alles weten over het koninkrijk van God en er niet leven. Ja. Maar dat wordt gemerkt. Dat is tastbaar. Als ik dan cursus gaf, dan zei ik altijd tegen die gasten. Als collega word je niet herkend door wat je weet. Maar als collega word je herkend hoe je je gedraagt. Zo is het ook in de gemeente. Als broeder en zuster word je herkend door hoe je je gedraagt. Wat je doet. Enzovoorts. Dan kun je lezen Galaten 5 vers 19 tot 21. Hè, maar dergelijke zaken die roven het leven. Die brengen scheiding tussen God en mens. Die brengen scheiding tussen mensen onderling. Die verkoelen, die verbitteren. Enzovoorts. De verbinding met Heilige Geest, met onze geest, die brengt betere dingen. Die brengt leven, die wekt leven, die groeit, die ontwikkelt. Dat begint eerst met een paar druppels. Maar allengs neemt het in volume toe. En na 1,5 kilometer kun je er niet meer doorheen lopen, maar dan moet je doorheen zwemmen. Onrust maakt dan plaats voor rust. Onvrede maakt plaats voor vrede. Is dat een automatisch proces? Nee, zeker niet. Maar dat is jezelf realiseren van waar ben ik mee bezig. Dat is van toepassing brengen, Heer, ik hou werkelijk van u. Weet u wat dat betekent? Dat ik uw gedachten mijn gedachten wil maken. En als de duivel me iets anders wil vertellen, met onrust enzovoorts en onvrede. Ik heb u in die intro wel even gezegd, hè, van wat wij de afgelopen periode hebben meegemaakt. Denk erom dat er dan heel veel zorgen op je afkomen. Maar hoe ga je met die zorgen om? Heer, ik wil me vasthouden aan uw belofte dat u overal bij bent. Die trouwtekst, u bent de zon en een schild. Daar bouw ik mijn geloof op. Zeker, niet wat ik ervaar, nee wat u mij belooft. En dan maakt rust... plaats in je leven. Hè, dan. En dan maakt de vrede ruimte en plaats in je leven. Droogte en dorheid die verdwijnen. Door een gedachte van heil en herstel tegenover te zetten. Dan giet je levend water over jezelf. Hè, dan neem je levend water. Vergeving bewerkt vrijheid. Jezelf vergeven, dat schenkt ruimte. Van jezelf houden... geeft ook ruimte. Tweede gebod, hè? Ja, hou net zoveel van je naaste als van jezelf. Moet je maar eens over nadenken. Het nieuwe seizoen is net begonnen, hè? 26, 27. Van jezelf houden. Er zijn heel wat taatclubjes voor opgericht. Nou ja, oké. Denk er maar eens over na. Galaten 6. Vers 7 en 8. Galaten 6, vers 7 en 8. Dat zal ik u even voorlezen. En daar staat: maak jezelf niets wijs, want God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, dat zal die ook oogsten. Als je liefde voor jezelf zaait, dan zul je het ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, die zal ervaren dat Gods eeuwig leven geeft. God eeuwig leven geeft. En wanneer is die eeuwigheid begonnen? Ja, nu. Daar hebben we deel aan. Dat mag je ervaren. Dat mag je meemaken. En als je denkt van, ik zou nog wel wat meer leven willen hebben. Prima, praat erover met je Heer. Maak het ons duidelijk, Heer. Openbaar uzelf, enzovoorts. Leven door Heilige Geest schenkt leven. Zorg ervoor dat je gedachten van leven krijgt. Zorg ervoor dat je woorden van leven spreekt. Over jezelf, over de ander, over je broeder en zuster, over de gemeente, over je partner. De volgorde is willekeurig, Annet. Over je partner, gezin, buurt, familie enzovoorts. Op die wijze ben jij de boom waar het jaar rond fruit aan hangt. Om geplukt en gegeten te worden. Jouw bladeren bezitten genezende kracht. Wij hebben het over een visioen van morgen. Een beeld wat God aan Ezechiël duidelijk maakt. Hoe het herstel tot stand komt. Weet je waar dat mee begint? Met het geloof in deze woorden. Dat begint met ons geloof. Dat begint met ons spreken over deze woorden. Dat begint met een identificeren van jezelf aan deze woorden. Als je dat doet, dan zal er zelfs weer leven en groei zijn in de dode zee. De dood zal dan niet meer gevonden worden. En dan sluit ik tot slot af. Met Psalm 28 vers 7. De Heer geeft mij zijn kracht. Nou, wat heb je nog meer nodig? Psalm 28 vers 7. De Heer geeft mij zijn kracht. Hij is een schild waarachter ik schuil. Dus wat je ook meemaakt. De Heer is een schild. Schuil erachter. Mijn hart heeft op hem vertrouwd. En hij heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs hem met mijn lied. Heer, dank u wel dat we vanmorgen zo een ogenblik mochten stilstaan bij die profetie uit Ezechiël. Heer, en wat is het dan toch geweldig wat we daar zo uit mogen halen voor ons eigen leven. Heer, we zijn geweldig bevoorrecht, Heer Jezus Christus. Dat u voor ons de weg heeft geopend, dat u voor ons de weg bent en dat u ons de weg wijst. Heer Jezus, we zijn geweldig dankbaar dat we geleid door Heilige Geest, ook geïnspireerd door Heilige Geest, kracht ontvangen, innerlijke kracht, om weerstand te bieden aan de duivel. En hoe langer, hoe meer, Heer Jezus, ons leven in het Koninkrijk van God te ontwikkelen. Dank Heer dat we uw rust en uw vrede daarin mogen ervaren. Heer, en dat we af mogen leggen alles waarvan we, de duivel altijd zegt, dat moet en zo, zo, zo. Het begint met een zaadje. Het begint met druppels onder de deur van de tempel. Heer, en 1,5 kilometer verder is het één grote rivier. Heer, een rivier van levend water. Zo willen ook wij ontwikkelen, Heer. Dat wij ook mogen zijn levend water voor onszelf en voor onze omgeving. Dank u wel voor uw geweldige evangelie. Dank u wel voor kracht. Dank u wel. Voor wijsheid, dank u wel, Heer Jezus Christus, dat u zo met ons meegaat. En dat u ons daarin zegent, dat u genade schenkt en bescherming in de geestelijke wereld. U bent onze Heer en u bent onze Heiland. Halleluja. Amen.